Oliver Sacks?
Yeah. You should live in love and I in a thing. For the eyes of God, you watch it, you will never think that to do.
Oh, hold it, come to again for you. Take the start of Mama and the pumpkin of it.
Ride on, I got my feeling to you.
Ja, dat gaan we uiteraard doen. Maar ik moet het
even zeggen. Weinig van muziek. Ik hoor jullie niet.
Wij luisteren.
Waarom niet? Ja, ik hoor je wel.
Oké.
We zeiden even niks en dat komt omdat ik even ben op zoek naar het begintune. Oh ja,
dat ik even meeluister naar het begin.
Ja, ik ga. Ja, oké. Hey, opname start nu. Ja, het is woensdagmiddag 12 uur en dat betekent dat het tijd is voor Patapoe Serieus Je Mens en Dream met actualiteit, activisme en kunst.
Chaos is compleet.
Altijd proberen we hier de chaos te completeren. Als die nog niet compleet was.
Ik wil weer een nieuwe plaat draaien. Maar...
Ja, ik hoor de plaat nu. Dat is mooi. We hebben live, gaan we naar Griekenland. Waar Ingeborg een interview gaat doen over de kwestie van de opgesloten jongens. Zal ik het maar even heel kort zeggen.
Ja, met hongerstaking.
Met hongerstaking.
Wat is er aan de hand?
Gelukkig die tune veel zachter. Ingeborg, hoor je mij nu?
Zijn jullie al begonnen?
Ja, we zijn nu begonnen, ja. Ingeborg. Vertel even, kan je kort het uitschetsen waar we het over hebben en wie je gaat interviewen? Maar mag ook in Engels. Ja, meteen hoor ik niks. Hallo, Ingeborg. Please, hallo, Ingeborg. Over. Ja.
Oh, je bent er niet meer.
Ik ben hier, ik ben dit. Ja, fantastisch. Net hoor ik je nog. Ik hoor je net gewoon in de uitzending.
Ja. Ingeborg.
Ingeborg, praat je of niet? Oh.
Ze heeft misschien per ongeluk een knopje ingedrukt wat niet de bedoeling was.
Ja.
Ik hoor niks.
Ja, ik hoor je. Je hoort niks. Hoor je dit niet?
Ingeborg, we horen je niet.
Ik hoor
je. Ja, ik hoor jullie. Ik hoor jullie ook niet.
Ik
maar nu is het wel.
Het begint.
We zijn er.
Ingeborg, kan je uitleggen waar je bent, wat er aan de hand is en wat voor interview je gaat doen, of het in het Engels? Ook prima.
Waarom niet?
Ja, nee, dat is er niet. Dat is iemand anders.
Ingeborg, kom op, spreek.
Has been turned off to save bandwidth. Dat is maar fellow jitster. Ingeborg was geen fellow jitster. Hey. Daar is Ingeborg is terug.
Kunnen jullie me horen?
Ja, graag. Wil je van wal steken?
Ja, nu ben je er weer. Oh, gelukkig. Zijn jullie al begonnen?
Je hoort mij dus niet, hè, kennelijk. Volgens mij hoor je mij dus niet. Zeg even dat ze moet beginnen gewoon. En wat ze aan het doen is, alsjeblieft, Michel.
We can put video off.
Doesn't matter. I would like, yeah. Ja, is goed. Hey, Ingeborg, je bent er gewoon in. Spreek alsjeblieft. Okay, so you started already. Can I do it in English? Because like that my guest of today can understand.
Ja, natuurlijk.
Is that okay?
Ja, dat is goed. Michel, zeg even.
Is goed. English is okay. English is okay. Okay, because I cannot hear you guys. I don't know.
Can we find another way?
No. This is perfect. We always do it like that. Okay, so let me introduce where we are. We are in a very famous long-term squat building. This building was built in the 30s. For, you know, the people who came during the great catastrophe from Smyrna to Greece. This was 1921 and to 1924. There was this huge exchange of population and 1.5 million Pontians from small Asia were kicked out by Atatürk and the French and the English It was a betrayal for Greece, and these people ended up in Greece and they had nothing. It's a very black page in the history of Greece. And these buildings where we are sitting now are next to a huge road, like one of the center roads full of traffic in Athens, next to the Lykavitos, not so far away from the Acropolis. And 400 squatters are residing right now in these very, very old buildings that they kind of pimped up themselves, but you can understand there are always problems. And it's the largest self-organization and community in Greece. And of course, Mitsotakis, the current prime minister of Greece, he already dismantled similar self-organizations in the center of Athens just after he came to power in 2019. And now they want to destroy this complex. So there is a lot of activism going on. And one of the oldest inhabitants, he is called Aristoteles Hadzis, is already on hunger strike since 5 February. So today is his 84th hunger strike day. This is really very dangerous. And I'm sitting here with David Yambio from Libya. He arrived from Libya to Italy in 2022. And he is a human rights advocate. His basis is Italy, but he is traveling around because he just explained to me he is a believer in the principle, you touch one, you touch all. And I'm going to give the floor to David, so please ask him your questions. He is a beautiful young man with a small beard and a wonderful jacket. I don't know, is this from Libya what you wear?
It's an attire from Cameroon. I'm not from Libya. No, I'm South Sudan.
You're from South Sudan. Okay. And he has a beautiful chain with what?
Cowries. These are shells.
Oh, shells. Really, really nice. It's a pity you cannot see him. You are losing. So I'm giving the floor to David. All right?
Yeah, that is good.
Yes, Michel, zeg even
hallo.
Ja. Ja, zeg even ja, Michel. Zeg even ja. Ja, goed, dat is goed.
Hallo, hallo, hallo.
Can you hear us?
Michel.
Yeah, we are there, we are there. It's all right.
Dus hou die microfoon
so
even open, Michel.
So please ask your questions.
Ja,
ja.
Well, I'm listening if you have questions
okay,
for me also.
Okay.
Hebben jullie vragen voor David? Jo, geen reactie. Heb je een vraag voor David, vraagt hij. Want er moet Michel...
We don't hear you, hè? You understand.
Ja. Hi, David.
Nee, ik vraag even aan Michel, moet
hij
vraag stellen. Want David kan jou niet horen.
Oh ja, Michel, wil je aan David de volgende vraag stellen?
Do you hear me?
Waar ligt
well, sometimes, sometimes we hear you and then there is a big black hole from nothing. So I don't know what you guys are doing.
Ten opzichte van Noord-Sudan.
No, I understand. We have some questions for you. Where?
All right.
What's the question, Jo?
Where is South Sudan?
We don't hear the question. It's very weird from here.
It goes via Michel.
I mean,
you don't hear that.
Okay, I will repeat the question. Where is South Sudan?
South Sudan is one of the...
Where is...
South Sudan is geographically situated between Congo,
it was a question for
Kenya, Uganda, Central Africa Republic, Ethiopia, and Sudan to the north. It's a landlocked country, and it's one of the youngest nations in Africa, which was independently recognized since 2011.
Guys, you have to do something because we cannot hear you. This is very awkward.
Michel, jij moet eventjes de dialoog voeren, zolang onze microfoon het niet doet, alsjeblieft.
Can I suggest another way? Because
no, they can. They have a very
yes,
small
it's good,
studio.
It's good, it's good. Ik begrijp. Ingeborg.
Ja? Yeah. Ja? Yeah. Now we don't hear you anymore. they cannot connect with them.
You understand? Are you here?
Zoom?
But you don't hear Patrick's studio.
No, we don't hear your studio.
Your live?
We don't hear.
Okay.
And we have a problem. No, I understand. So this is why I will retell what they want to ask. Okay?
Yeah, well, that's a bit weird. But okay, listen, let me explain. David, who was sitting next to me, who just explained where South Sudan, founded or co-founded a very important refugees organization. It's called Refugees of Libya. In Libya, and he is the president. You have to know that I met him at a meeting in a little park in Athens on Saturday, where there was a panel discussion about the criminalization of refugees in Greece. I've talked about that so many times on your radio, and you have to understand that right now there are 500 Sudanese boys who, just like David, came via Libya to Crete. They are in prison because, you know, the criminalization, when you have the steering wheel of a boat, they accuse you of being a trafficker. So David honored this panel discussion, and he was an impressive speaker. So shoot and ask your questions for David.
No, you do that. Do it yourself. Come on.
Yeah. Okay, do you have any questions for David?
Nee.
Let Ingeborg do it. Come on.
Vraag of Ingeborg even zelf dat interview doet, want het is nu zo ingewikkeld.
Hey guys, then I suggest that
op.
I do the questions,
ja,
because this takes
yes,
to the
yes, yes,
David has
yes,
other things to do.
Ja,
doen
we.
Ja?
Exactly.
Okay, because otherwise if there's these black holes, this is not nice for the listeners. Okay, so I'm gonna let David tell. David, what are you doing here in Prosfihika, this squad?
Well, I'm seated right now in the squad, and today I decided to start a 24-hour dry hunger strike in solidarity with the community of Prosfihika, but also in solidarity with Aristos, who today is in his 84th day of the hunger strike, which he started on the 5th of February, which will go on until death, unless the demands that they have put forward are met. I came to Greece 5 days ago, and my intention of coming was to understand how to fight and defend and find the way to liberate the so-called boat drivers who are being criminalized by the Greek authorities, but also to challenge the corrupt judicial system in Greece. But beyond that, I wanted to understand the different local struggles of the people here, to understand what brings the communities together, because now we are living in a very fascist European regimes, which moves from one country to another. In Italy, we are under a totalitarian Meloni administration.
Yep.
And this does not exclude me from participating just because I'm given the title a refugee. Wherever that I live, I find it necessary that we build a community that coexists together. And within this, finding this community under oppressive regime, a community of 400 people with different religious backgrounds and political ideologies, a self-organized governance.
Yeah, what is your impression of this squad? You've been here for 5 days. Well, how do you feel? What did you see?
This is what I'm describing. What I've seen here have moved me in a much more positive way, but also to a very terrifying stage that we are living in a world where communities like these are forced to...
Hey, hello, what is this? Talk, talk, talk. This can't... We cannot talk like this.
Yes, but now you can hear us.
Hey, guys.
Hey, sorry, Ingeborg. I'm so sorry. We tested before and it just didn't work out. Oh, my God. But good that you do the interview yourself. Please go on, David.
You want me to reconnect because we cannot hear you, and we hear a weird tick, tick, tick sounds like a bomb is going off. Yeah. This is the last note of sound.
No, just keep going, please.
But it's not possible. We hear a tuk, 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 tuk. Sorry.
Hold on.
Yeah.
Anymore,
this is scary. We are sitting on a time bomb. We don't need the sound of a bomb going off.
Yes, I understand. Hold on. Okay, go ahead.
Okay. Okay, so he was referring to there are 400 people here of different religions, different backgrounds, different nationalities, different...
I can also pick from there, because what really struck me is that these communities are not only Greeks, but they are refugees, there are people from Germany, there are people all over Europe who do not have the bare minimum to live life because the government and the structures that should or are mandated to help the people inhabit a peaceful life does not do so, but yet even in this isolated place they want to destroy it.
Yeah.
So there are a number of bakeries, they are making breads, they are eating together, something that is really uncommon, because during my trips and my struggles across Europe, you find people eating in restaurants, but here they make their own food and eat it, and it's the basic way of life that we need to preserve and we need to all collectively fight for.
Can you explain what their demands are and what is the danger looming at the horizon for this squad?
Well, here they have a number of demands. From what I understood from them, they are saying that the Greek authorities have made contracts with the profit companies that want to either demolish this place or to reconstruct it in a way that it will not allow the inhabitants here to stay.
Yeah.
And for this, they want that this ends and that this place is preserved and that the people here are recognized as the true inhabitants. Yeah. of the place.
Well, can you say something about the health condition of Aristoteles? Did you meet him personally?
I haven't met him. We tried to meet him 2 days ago, but he's physically tired, but morally very motivated. And anyone who has done hunger strike before will understand that it's not a joke, it's a matter of life and death. Anyone who wakes up and struggles to find a coffee or a croissant understand that it's very difficult to go a day, two, until 80 days without food.
But also without water, because then you must already be dead.
Yeah, I don't know the details how he's doing it, but I know he's taking lemon and sugar or salt.
Okay.
This combination, which keeps him a little dehydrated. But again, it's unacceptable that the governments or society create a condition which forces people to go into this intentional suicide to save life of other people.
Yeah. And just for you guys over there in Holland, oh, please do away the bomb. Just take away the tick, 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 my darlings. Okay. Now I go on. Okay, so for the guys, for you all, it was there again, yeah. You really have to get your act together, because this is very difficult to interview somebody in these conditions, my dear friends.
Yes.
Yes, okay, sorry about that.
Okay, you have to understand that these buildings, how would you describe this?
Well, I come from...
For people who cannot see it.
I'm not very good to describe or in a position to describe what I see here, because I also come from a terribly haunted community in Sudan and across Africa where war has ripped everything apart, but I see this place as a remnant of those, and they are not different from that. But with the beauty of this is that there are human beings here wanting to live here under whatever condition it is, and to preserve the memory of the refugees who were living here from 1930s and later on.
Yeah. So these buildings are like cement blocks, very, very, very in decay. The 400 people that live here, they really try to keep it up with their own hands. They don't get the electricity, they don't get water, they have to find alternative solutions. They have these wonderful meals that they cook together. We all know that also in refugee camps, instead of humiliating people to let them stand in line to wait for a shitty plastic box with shitty food in it that is distributed. It's so much better to give these people food and kitchenware so they can cook themselves. And they also mix the different kitchens. It's a very nice way to get to know each other, to enjoy each other's culinary culture, and it brings people together. Now, David, aren't you not afraid, like I am, and like most of the people here are, that the police of Prime Minister Mitsotakis will come and kick them out by force?
It is precisely because of that fear that I am doing the hunger strike to feel and to enrage myself, but this will also, to a great extent, spread the news to other solidarity networks across Europe, in Italy where I'm based, in Germany or the Netherlands where I frequent myself, or a number of collective work that we are doing. We have to speak about it. We have to make it known. And this is the only way we can defeat these fascist regimes.
Yeah. Yeah, it's really, as we say in Dutch, 2 for 12, 2 to 12. It is a very tense situation because so much work and so much solidarity and community attitude and love and care has gone into this place, that it would really, truly be a scandal if Mitsotakis can get his way. David, what are you doing in Holland? Don't you think that by now refugees and the people who support the refugees, like this radio station you're talking to now and people like me, how we can make ourselves more strong and join forces throughout Europe?
Well, the first thing that I and my collectives are doing is to engage in a number of campaigns, but also to engage in legal and strategic litigations. That means that the number of evidence that we have documented and preserved on the human rights violation and crimes against humanity committed on migrants and refugees in transit in countries like Libya are brought into international courts like the one in The Hague. We have cases there against the Libyan militias, but as well as against the European institutions, including European politicians who have had signed deals or enabled the allocation of European taxpayers' money to go into committing those crimes.
Yeah.
And I believe that the people in the Netherlands or collectives that are supporting and in standing in solidarity with migrants and refugees should exhaust every possible means that they have into understanding and making clear that refugee struggle is also a European struggle for existence, because we are talking about human beings. We are talking about human beings who've been made into a condition that is beyond their human endurance. And as such...
Hello, now we cannot talk.
Yeah, we can talk.
But we are the strangest sounds.
This is your captain speaking.
Okay. Hey, well, we have to do this again. I suggest that when David is in Holland, he comes to your studio and he can see with his own eyes how primitive it is and how sometimes you have technical problems. I will give the phone numbers of them. And
I'll be there in May a couple of times.
Okay, so you hear that?
I would prefer that. It's very difficult now to engage.
Tell me the name of your collective. I want to join.
Refugees in Libya.
Again?
Refugees in Libya.
In Libya, okay.
Yes, I will let her send you our website.
I will put you guys together, and I truly think... I will put you guys in contact with him and him with you, and I truly think that he deserves another go, because this was very shitty.
It was very loud and clear.
It was clear.
But for us it was undoable.
Okay?
Okay, so you guys and you give him a listener, okay?
Yes. Yes.
Et encore.
Avez-vous
encore? Okay, I will send him. Okay, so now goodbye from Prosvihika. This is the name of this building, and I'll to be continued.
Yeah.
And please spread the word and try to get solidarity from Holland for these 400 people here, because this community is a symbol. If this falls, it will be a big defeat.
Yeah, it would.
Absolutely. Okay. All right.
I was hoping for an update of the Sudanese boat boys with long sentences.
No, I cannot, guys, I cannot go on like this. I hear four voices. We cannot hear you well. I'm gonna leave.
Okay?
Bye-bye.
Okay, okay. Doei. Popcoursier, Serge Mathieu, actualiteit, activisme, kunst.
Jean-Marie André.
Ik heb nog een hongerstaking.
Oh, nog een hongerstaking.
Ja. Even, ik zoek het op. Hier, immigrants. Ja, kom nou. Immigrants launch. Ja, press dit is van 21 april. Immigrants launch multi-unit hunger strike at Baldwin Detention Center. Protesting dire conditions and unconstitutional captivity. Dan moet je weten, dat ligt in Michigan. Dat heb ik gisteren gehoord van Segura, die was in Plantage Dock om te dichten en te performen en te praten over solidarity en zo.
Geen telefoon op, Mario.
Nee, maar glijdt ook steeds naar beneden. Dan die...
Laat mij de microfoon maar doen.
Nou, ik zou alleen maar willen zeggen, dat is zijn website, kan je gewoon naartoe, want we gaan... No detention centers in Michigan. Dus ze willen dat die detention centers erg... Nee, dus laat maar.
Even over herbeleven. Gisteravond was ze in de Doklaan. Jij was daar, geloof ik. En Hans ook. En zijn opnames van. En het was sensationeel. Het gaat over het verzet tegen ICE uit Minneapolis. Was op bezoek. Doe even... En vertel, wat nog meer? Ja, dit kwam daar dus vandaan.
Ja, nee, daar waren we. En daar kregen we nog allemaal interessante informatie en netwerken. En dan kun je ook een verbinding maken. En er waren echt een heleboel jonge lui. En er waren ook een heleboel oude mensen. En hele gekke mensen waren er ook. Maar het was eigenlijk heel indrukwekkend. Want er waren dus drie mensen uit Minneapolis of St. Paul. Of dat heette Metro. Ik weet ook niet waarom.
Het is Boeddha en Pest. Het zijn gewoon twee steden aan de weerszijde. Of Hamburg en Altona.
Twin Cities.
Ja.
En de operatie van ICE die heet Metro Surge. Dat is hoe de
ja.
Dat is een soort, DHS, de ICE-operatie had genoemd.
Dat is in Irak ook, Surge. Weet je wat, er doen ze op een heleboel tegelijk allemaal aanvallen. Boom.
Ja. En nu nog meer met AI en meer. Want de targets worden allemaal door een Palantir aangeleverd.
ICE out!
Ja. Het was dus denk ik ook heel gezellig en een goede sfeer.
Het was een ontzettend goede sfeer. En wat ik heel erg mooi vond, bijvoorbeeld... dat was een heleboel moois. Jij had dezelfde als ik.
Ja.
Op een gegeven moment iemand concludeerde... Dat ging over tech, weet je wel, over Palantir en je weet de fuck. En toen was de conclusie van...
You know what's stronger than algorithms?
You.
Ja.
Kijk, en dat is wat we nodig
talk
hebben.
Talk with your neighbor was ook heel belangrijk. Dat werd steeds meer.
Ja, praten met je buren. Praat met je buren.
Met je naaste.
Ja, je naaste. Je neighbor. Neighbor is echt buren.
Heb je naaste lief.
Naaste, buren.
Je praat te dicht in die
allemaal.
Het is echt... moet echt omgekeerd. Jo moet dat deze... Deze kan je, die hou je daar, die hoeft niet te veel erin. Deze kan je...
Daar kan je goed in praten.
In, in praten.
Ja.
Dus ik ga nu op de microfoon instaat.
Nou, dat was helemaal te gek. En wat ik ook nog kwijt moet, Rafael, dat was de enige man eigenlijk uit Minneapolis.
Ja.
De metro.
En ja,
die,
Dakota...
Die begon met een grap. Weet je de grap nog die hij begon?
Nee,
ja, hij zei,
vertel hem.
Ik heb geschiedenis gestudeerd en ik heb geconstateerd dat wereldrijken en dictators enzovoort, die bestaan heel lang, maar na 250 jaar is het afgelopen.
Ja, 250 jaar.
Maximaal 250 jaar. En je weet,
het Britse Rijk.
Dit jaar 250 jaar, dus dat was de grap.
Ja, 4 juli is de grote dag.
En toen, wow, ging hij op een andere register over. Ging die hij is Dakota. En, hier noemen ze dat Indiaan.
Is dat niet Lakota?
Nee, daar.
Dat is een vliegtuig.
La.
Inheemse naam, hè? Die ook in de Staten.
Nee, helemaal niet inheems, man. Maar zelf inheems.
Ja.
Nou dan. zijn op zoek naar de Indiaan in onszelf. Ja, ja, ja. Je begrijpt het. Dus, nee, maar toen ging hij een Lakota of Dakota gebed ging die doen.
Het was ook, ja, die was echt geweldig, indrukwekkend.
Heb je opgenomen, toch?
Ja, zeker.
Het herbeleefd?
Nee, nog niet. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad voor het herbeleven. Maar we kunnen het wel afspelen, want het staat op het archief.
We hebben echt geweldig
over. Ja, dat was een fantastisch gesprek met hem. Dat staat allemaal al op de, ja, het staat gewoon op de site. Bart, linksboven. Linksboven. Oh, wacht. Oh, je bent er al.
Ik ben er al. Panelgesprek.
Nee.
Poëzie. Live vervolgens Rafael.
Ja.
Goed gesprek. Live vervolgens toespraak. Over Henk Overbeek.
Rafael.
Is de performance, ja.
Check. 1, 2. Amsterdam, how are we doing? It is a total honor and pleasure to be here with you in solidarity, fighting, continuing to fight in our movements. This is my fourth time here in Amsterdam. The first time I came here was for another divestment tour, calling out more European banks for funding the destruction of our lands and our water and our air through the Dakota Access Pipeline. And this is important work that we're doing, and I know there's a lot of organizers here, and I love that y'all are also doing important work, because that's how we are going to defeat fascism. That is how we are going to defeat settler colonialism and imperialism. Somebody was asking me about, somebody was romanticizing about the day that the United States Empire comes crumbling down. And I'm like, man, I have that same romanticization. I dream about that, right? And most empires fall in about 250 years. Took Britain about 250 years. It took Spain about 250 years. And on July 4th, 2026, it'll be the 250th birthday of the United States of America. Get them the fuck out of here. I want to start this off by singing a song. It's a family song that my friend Anton X sings for his family. He sings it because in the Lakota Dakota way, we hold family at high value. But we also hold our Tioshpaye, our extended family, at high value as well. And coming here to Amsterdam and coming here to Europe, I always feel like we're being treated as family because y'all treat us so well. So in our language, that extended family is the Tioshpaye. And I consider all of y'all Tioshpaye in this room. And I just want to sing this song. It's like a prayer. It's pretty much a prayer song. Really and truly, we sing our prayers, our old ways, and we were persecuted until 1974, not allowed to sing our prayers that we sing. So I want to sing this song, and then we're going to get into some hip-hop music in a little bit. Yahweh, 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 hey, 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 h way ah hey ah ah oh hey ah hey ah ya ha ya ha ya way oh ha hey oh way oh ha ha hey hey oh.
Ask you some questions. Well, first I want to compliment you on your on the performance you gave. It was really
thank you.
Great, even though the beats were a bit down.
Say it again.
Even though the beats were a bit down.
They were. I wanted it to be a bit louder. It felt quiet.
Yeah. It was way too quiet.
Thank you so much. Ciao. So good to meet you. Take care.
This is, by the way, this is for Radio Patapu. It's a free radio.
Okay. Cool.
So, oh yeah, was that?
Yeah.
Yeah.
Hi, I'm you.
Good to meet you.
How are you doing?
I'm doing great.
And enjoyed your performance.
Thank you.
It was a mix of a joke and a prayer and a rap. It's cool.
It's best balance. We have humor.
Yeah.
Even during the darkest times, Native people, we went through the largest genocide in our world history, right?
Yeah.
In North and South America, 100 million of us, you know. We go through the worst conditions in indigenous communities. They're failing our children in the schools. Suicide rates are so high. All of these hardships. But we know that we're still alive and breathing, and there's still many, many blessings around us. And so we find that time to still be able to feel joy. And oftentimes that joy comes in the form of laughter.
Or in resistance.
Or resistance.
Right.
Right? Yeah. Or that, music.
That is why we want to ask you a big favor for our listeners, for myself too.
Yes.
Can you give us an instant shortcut training in frontline resistance?
An instance. A shortcut. What I was saying earlier during the talk, and are we being recorded now?
Yep.
Yeah, nice. What I was saying, this question is similar to the talk we had earlier, right? Frontline resistance is one of those things that are, you know, it's not for everyone, right? And there are a lot of people who want to go out there on the front line, and there's rubber bullets and there's tear gas, and or maybe during the ICE occupation wanted to be outside and being legal observers, but they weren't very good at it, right? And in those times, sometimes people have gotten hurt pretty bad or have gotten in the way or didn't use protective gear and lost an eye. I've seen people get shot in the eye with rubber bullets, and they're blind in one eye now because they didn't have the protective goggles on and things like that. And so a lesson is always assess the risk. Risk assessment is one of your best protections. And then assess with yourself, what are you willing to risk? Are you willing to show up to a protest, wear your protective gear? Are you willing to maybe get hurt in these moments? Are you willing to get assaulted by a police officer because you're going to be that close? Are you willing to get arrested, right? A lot of times people go out there and they just feel like, hey, I wanna resist, and they don't get the training, the right type of training for these actions, and they go out there and they get hurt, and it.
Right,
it,
but let's not get depressive, please.
Yeah.
Because I want to know, you're a frontliner yourself.
Uh-huh.
What is the most penetrating experience you had, where you not only escaped, but made a difference?
Made a difference. You know what? We showed up in protest
you know, every day we were outside during George Floyd, and buildings were burning down, and the streets were on fire, and people were resisting the killing of black and brown people through police brutality. And one of the most liberating experiences, the one time that I felt I could taste liberation, was when we saw the third precinct in flames. When we saw the people take back the third precinct, because that precinct is where the Minneapolis Police Department are housed, right? And they have been brutalizing our communities for so long.
And you burned it down.
I didn't burn anything. I didn't burn anything.
But it happened.
The people took it back and reclaimed it.
All right, they occupied it.
They took it. Well, they didn't even occupy. I mean, they burned it. They burned it.
All right.
Right? And so that was one of the most, in my experience, I could, it was so unreal to see that, because it was the first time that was the first time I ever even had a sense of what revolution could be.
Yeah.
The first time.
Yeah, fireworks.
Like, what? Speaking of fireworks, there were community members. There were people who had fireworks, and they're firing them at the third precinct. You know, so to see that was incredible.
You were seeing it.
In real time,
yeah.
And then I heard the police dispatch video of like the dispatch instructing the police to evacuate.
Yeah.
Third precinct has been
step back.
Yeah. Oh my goodness! That moment, that moment.
Liberating.
Yeah. Totally liberating. Yes. How?
Liberating.
Liberating.
What's liberation?
Liberation. That was a feeling for me. Yeah. It was a feeling that I haven't felt before. Yeah. Right. It was galvanizing, you know, it was invigorating. And I felt a similar...
Invigorating, dat geeft kracht. Daar word je sterk van. Samen staan we, slaan we, samen slaan we sterker, toch? Goed, dan gaan we samen slaan.
Een prachtige verhaal van...
We hebben een hoofdgast.
Ja.
In de studio. Wauw, staat te springen. Hoe heet je ook alweer?
Tara.
Tara Ben en Karen. Wil jij ook een microfoon?
Oh, ja, ik krijg een microfoon.
Nou, stel jij de vraag. Hè?
Ja, nou, ik heb eigenlijk... Mijn eerste vraag is of jullie kunnen interesseren.
Ik ben Jo en ik maak herrie.
Oké. Okay.
Dat is...
Ja.
Zeg, bord.
Oké. We zijn eigenlijk van... We zijn een reactionair programma in de zin van we willen terug naar dingen. Dus we willen terug naar de anonimiteit.
Ja.
We willen kraken, we willen gedoogbeleid. Al die dingen van vroeger, we willen anoniem reizen, anoniem betalen.
Herbeleven.
En herbeleven van onze oude geneugten. Dus
ja.
Namen laten we eigenlijk altijd weg.
Gewoon voor de namen. Gewoon naar een wereld zonder wielen. Dat is wat wij willen.
En waarom dan radio? Waarom kies je dan voor radio?
Dat is intimiteit.
Ja?
Dan kan je naar elkaar kijken terwijl je praat.
Dat is in het geluid.
Dan heb je gewoon één zintuig. En als je dan dat in je oor laat, als je dat in je oor laat kruipen, dan krijg je een vibratie en dat voelt goed.
In je hersenen komen er dan vanzelf beelden bij die je zelf hebt bedacht en altijd mooier zijn dan de werkelijkheid.
Precies.
En wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met radio?
Nou, ik denk vrij snel na onze geboorte wel.
Ja, oké.
Want ik ben uit de tijd dat de radio het dominante medium was.
Ja.
Toen was er bijna wel geen televisie nog, in 1956. Dat was toen het Suezkanaal nog... Dat was toen de straat van Hormuz, weet je wel? Dat was te gek. En Hongarije was toen ook al een revolutie. Het is gewoon één grote herbeleving. Heb jij dat niet? Nee, je bent...
Ik kom nog soort half uit de... Ik ben 25.
Oh ja.
Dus ik kom een beetje
een mooi
uit...
Mooi getal.
Het is wel oké, uit 2000.
Ja. Kijk, nu stelde ik opeens de vragen. Ja, terwijl jij de vragen zou stellen.
Ja, ik kom uit de tijd waar radio commercieel was. Dus Radio 3FM en Veronica en 538.
Ja, maar daar hebben wij het nooit over. Radio. Ja, die, dat zijn dus met luisteraars.
Dat wij ook helemaal niet nodig.
Wat is dit, waarom is dit dan anders?
Omdat wij ons niet aantrekken van de luisteraar.
Oké, maar die is er wel.
Dat zou ook best eens kunnen. Ja.
Maar die ken je niet.
Maar dat is op eigen risico.
Luister of sterf was een oude boodschap.
Luister of sterf.
Ja, dat heb je toch gelezen in de in huiswerk?
Ja. Ja, ik heb huiswerk opgestuurd gekregen over mixen.
Wat doe je eigenlijk? Nee, wat doe je voor werk? Waarom ben je hier?
Ja, ik wil scripties schrijven.
Oh, scripties! Scriptie! Goed, ja, hoe ver ben je?
Ik ben aan het interviewen.
Nee. Oh,
en aan het veldwerken.
Studiowerk, veldwerk. Ja.
Nee, maar ik ben vooral, ik kom veel community radio tegen, dat toch best wel gestructureerd is, denk ik.
Oh ja.
En ook, denk ik, misschien niet zo horizontaal georganiseerd.
Ja, hiërarchisch.
Hiërarchisch, zeker.
Vaak en ook met iemand die bepaalt welke muziek mag worden gedraaid.
Het is een beetje verkapt hiërarchisch, want ze willen wel horizontaal zijn.
Nee, maar het is door de geschiedenis heen is er gewoon in de elektronische media is het echt kut. Wat betreft, is het niet horizontaal, maar is alles hiërarchisch verdeeld. Ja. Omdat het gewoon een schaars product wordt, een soort feodaal verdeeld. Mm-hmm. Onder de mensen die het geluk hebben om daar te mogen werken. Maar dan moet je precies doen wat de baas wil. Zo. En dan mag jij ook een beetje spelen. Weet je, net als in het leger. Weet je, van, we hebben zoveel geld en mogen we zoveel knallen maken. En dan ga jij verdelen als baas onder jouw luid. Dus je hebt zo'n hiërarchie. En dan verdeel je dat een beetje.
Nou, wij zijn nog meer het vreemdelingenlegioen. Maar dan wild.
En hoe houden jullie hem dan? Horizontaal. Hoe doe je
het? Ja, door gewoon geen regels te hebben. Ja. En ja.
Ja, ja, ja.
Low cost.
Niet vergaderen. We bewegen ons van crisis naar crisis die ook niks voorstellen.
Ja. Er zijn geen richtlijnen in muziek, in laten horen.
Deformatie is vaak beter dan informatie.
Ja, ja. Verstoren.
Dat is wel waar. Ja. Wij stichten graag verwarring ook.
Want jullie bestaan al lang.
Ontzettend lang.
En jullie maken ook al radio lang voor.
Ja. Ja, het begon met Heel Koning.
Ja.
En toen kregen we
Radio Dood.
En die Macaroni, ja.
De Radio Dood.
Ja, dit is Radio Dood. Dit is gewoon.
Nee, hoor.
Cassettes.
Er ligt een legende voor. Ja, met cassettes werkt met cassettes, maar die cassettes die waren van na Radio Dood.
Oké.
Okay. Dat bedoel ik.
Ja.
Radio Dood is verdwenen.
En Hans?
Leeft voort.
Waarom? Wil jij live opnemen?
Waarom?
Ja, het is, ik ben gewoon benieuwd. Ja,
Waarom? Ja, ik weet niet. Er gebeuren allerlei dingen die best wel belangwekkend zijn of zo. En die het waard zijn om gehoord te worden en gearchiveerd te worden. En ik ga veel naar acties en naar marginale muziek evenementjes. Ik documenteer. Dat is eigenlijk wat ik doe.
Ja.
Dat is een beetje een vergeten hoekje, denk ik. Omdat iedereen de hele tijd alles loopt te filmen de hele tijd en zo. En er daardoor een heel gefragmenteerd stukje werkelijkheid tot waarheid wordt verheven.
Is dat dan het geluid?
Nou ja, kijk, wat Mark net al zei, met geluid mag je eigen hersens aan de gang zetten om te weten wat er eigenlijk aan de hand is. En het is heel belangrijk om het oorspronkelijke geluid te bewaren, omdat daar, denk ik, meer waarheid uit te halen valt, ook op een later tijdstip, doordat de geschiedenis verder gaat. Is het belangrijk om te weten hoe wij toen dachten, spraken, waren, deden.
Reageren.
Ja.
En hoe kies je ze uit de evenementen waar je heen gaat?
Geen idee. Ik doe maar wat.
Je gaat
ook. Ja, ik zit een beetje in agenda's te ploeteren en dan veeg ik dat een beetje bij elkaar. En dan ontstaat er een lijstje en dan zijn er sommige dingen die ik wel doe en andere niet. Mm-hmm. Ja.
Maar je doet alle dingen van, ook het technische gedeelte van
rijden. Je hebt iedereen techniek.
Ja.
Ja. En lopen alle rollen dan door elkaar heen?
Ja.
Vertel.
Zijn techniek is van, Je moet een koptelefoon opzetten.
Oké.
Okay. En alle problemen worden volgens jou opgelost door een koptelefoon op te zetten. Wat niet helemaal.
Nee, het trillend membraan in die microfoon is ook heel belangrijk.
Dat is heel belangrijk. Zonder dat kon je immers niet horen.
Ja, en zoals je ziet, Bart heeft oortjes in en nu heeft geen problemen.
Nee, het gaat vrij gesoepel.
Ik weet dat nu, als we jullie zeggen, dat het verstaanbaar is. En dan kunnen we dat weer verder verspreiden. Wetend hoef ik verder niet meer terug te luisteren. Ik denk, nou goed, dit was goed.
Want je bent nu aan het meeluisteren naar deze uitzending.
Ja, de opname die ik afmaak.
Oké.
Ja.
Oh ja, kan wel. Live en opnemen tegelijk.
Kan dat?
Ja, het kan wel. Zelfs live uitzenden en opnemen kan tegelijkertijd. En dan kun je zelf ook nog luisteren terwijl je dat doet. Dat is echt een unieke combinatie van ervaringen die je dan
meemaakt. En is er meemaakt. Een moment
als het klaar is, is het geslaagd.
Ja,
ik...
ja, want als het misgaat, is het ook goed. Mis bestaat niet. Het is altijd raak. Nou ja.
Ja, het is het geheel
dat het is. Je moet je eigen werkelijkheid maken, toch? Dus, het is paradijs. Het is gewoon terug naar af. Het is oké. Hoe voelt het? Goed, toch? Je steekt er nog wat van op ook. Bijvoorbeeld een hongerstaking in Michigan. Ik bedoel, wie weet dat? Die 400 Soedanese jongens in een gevangenis op Kreta. Wie hoort daarvan, weet je wel? Ja. Daar kraait geen haan naar.
Nee.
Op de sociale media. En kijk, radio is gewoon per definitie een asociaal media, zou je denken. Maar dat is dus niet zo. Het is het enige sociale media wat er nog bestaat.
Waarom?
Omdat je het gewoon zelf kan doen.
Ja.
En dan ben je niet afhankelijk van Google of Zuckerberg en Palantir en kutzooi. En je bent gewoon... dit is allemaal open source, freestyle dinges. Vraag maar aan Michel. Hier komt geen high-tech aan te pas. Dit is gewoon low-tech. Dat is radio, weet je wel. Dat is, het enige is dat we het op internet doen. Had niet gehoeven wat mij betreft.
Want?
Ja, maar dat is een beetje dubieus.
Ja, dat gaat over...
Is wel high-tech hoor. High-tech on a low basis.
Ja.
Ja?
Sorry, jij vertel.
Ja, high-tech on a low basis.
Ja, wat dacht je dan? Dat kan anders niet, joh. Het is gewoon onmogelijk om radio te maken op internet zonder high-tech.
Ja, want internet is high-tech tegenwoordig.
Dan nog liever Zwitsers dan Amerikaans, toch?
Nogal.
Of Albanees.
Pardon?
Oekraïense tech. We kunnen ook met drones uitzenden, weet je wel. Maar dat hoeft niet per se.
Want je kan niet op de ether.
Ja, kan wel, maar dan krijg je gelul.
Ja, oké. Okay.
Met de KLM en zo.
Nee, precies.
Nee, dat is heel kostbaar geworden.
De ether is helemaal gecommercialiseerd op dit moment.
Ja, de ether is 100% gecommercialiseerd. Ja. En,
ik zou nog wel een keertje op de korte golf willen.
En ja, hoe, korte golf. Hoe doe je dat? Hoe zou je dat doen?
Nou, dan begin je bij de lange golf en dan ga je zo.
Okay. Dan zak je af.
Nee, dat is Radio Kootwijk. Dat is... Het is een beetje onttakeld helaas, maar daar kon je vroeger korte golf maken. Een radio band doen en zo was oké. Okay. Een hele lange golf.
En merken jullie dat de stad die verandert op dit moment nog commerciëler wordt, nog een soort liberaler? Hebben jullie daar last van? In wat je doet, in wat je maakt, in waar je heen gaat?
Nou ja, het is iedere keer als ik door het centrum moet, dan kom ik in een soort nachtmerrie terecht met...
Ja. Nou, even, heel even.
Ja. Ja, het is gezeik. Okay. Nou, 30 april, de tijd. Oh nee, Koningsdag, dat was erg.
Ja, nee, ik vind het is natuurlijk. Er schijnen meer toeristen naar Amsterdam te komen dan naar Parijs. Ja. Dus in die zin is dat natuurlijk wel ernstig. Maar ik begin langzamerhand door de jaren heen ook steeds meer de luiheid van Amsterdammers om iets te doen met die toeristen die we krijgen. Want we hebben ontzettend hoge kwaliteit toeristen in Amsterdam. Veel leuker. Als je kijkt naar mensen die naar Wenen gaan. Toeristen in Wenen of toeristen in Parijs. Die zijn gewoon helemaal niet leuk.
Maar hoe herken je nou een leuke toerist?
Maar gewoon, ja, maar denk er in ieder geval over na of zo. Want alleen maar dat geklaag en het gezeik, daar word ik heel erg moe van. Ik laat me ook niet wegjagen uit de stad. Ik kom gewoon zeker 2 of 3 keer in de week in de binnenstad. En dat.
Maar niet op Koningsdag.
Ja, zeker wel. Met de fiets.
Dan komen er een heleboel mensen uit Nederland.
Ja, prima.
Dat is erg.
Die boeren.
Dat is, ik vind dat moeilijk.
Heb je, waren jullie er tijdens de rellen?
Ja. De rellen.
De, geen woning.
Ik begon bij het aardappeloproer in 1936 in de crisis.
Maar de Vrije Keizer.
Het naaktlopersoproer, wat?
De Vrije Keizer.
Ja, dat was een hele speciale zender. Ja.
Ja. Ik heb er wel eens archieven.
Ja, er is ook een mooi archiefwerk over gemaakt.
Ja?
Ja. Dat is de moeite waard om bij het ISG op te zoeken.
Yeah?
Ja, dat kan je vinden. Ja.
Dat Sociaal Instituut.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dat is het eigenlijk, ja.
Okay.
Maar de rellen van 1980 bedoel je, Koningsdag en zo. Ja. Ja, dat was goed.
Ja?
Toen waren er ook heel veel ME'ers uit de provincie.
Die waren opgetrommeld om hierheen te komen.
Ja. En die verdwaalden, dat was lachen.
Nee. Die moesten naar het roken.
Ja, ze stonden echt bij mij in de straat. En dan stonden ze de boel tegen te houden. En dan liep je gewoon een blokje om. En dan keken ze om. Hoe kan dat, weet je hoor. Ze wisten gewoon de weg niet. Ja, dat hoorde je ook via... We hadden toen afluisterapparatuur, weet je wel. Dus dan hoorde je zo van... moet ik nou links of moet ik nou rechts? Nee, helemaal rechtdoor, lol!
Er is toch een plaatje van gemaakt? Van de 38 april...
38 april, ja.
30 april rellen ME radioverkeer. Over...
Ja, tuurlijk.
Echt waar?
Ja, ISG, ja.
Over wat ik toen op de radio kwam. En je praatte toch ook met elkaar?
De scannerploeg, maar daar zat ik niet bij, hoor. Ik maakte die dag een dagblad.
Oké, okay. Ja. Wat deed je? Wat voor dagblad?
Gedrukt op papier met inkt.
Ja, mooi.
En dat, de kop was rellen verstoord door plechtigheden.
Plechtigheden.
Dat was eigenlijk het nieuws, ja.
En dat ging goed.
Ja, dat werd in één dag gedrukt en gemaakt en verspreid.
Ja.
Dat was eigenlijk een hoogtepunt, mag je wel zeggen.
Ja.
Eerst redden en dan verslag uitbrengen en dat nog even drukken en verspreiden. Dat was topproductie, ja.
Ja. Ik heb nog wat hele... Maar dat is misschien niet voor jullie. Ik had nog wat vragen over hoe ervaar je de relatie met de luisteraar. Maar dat is voor jullie. Zit dat heel anders in elkaar? Nee, inderdaad.
Nee, het is uit.
Die is er niet. Die is er en die is er wel en die is er niet.
Ja, hypothetische luisteraar, maar ja,
Daar gaat het niet om.
Nee, daar gaat het absoluut niet om.
Nee, het gaat om het creëren. En om het vrij creëren.
Dat het bestaat, dat is wat we willen.
Ja, snap ik.
Dat is de soevereiniteit.
Ja, zo zie je jezelf.
Ja, zijn heel trendy begrip geworden, soevereiniteit.
Klopt.
Ja.
En als een begrip trendy wordt, dan weet je dat er dus een probleem is. Dat klopt ook, want de soevereiniteit van de staat is aan alle kanten aan het weglekken. Hè? Dat vind ik goed.
Ja.
Het is Lenin, maar dan op zijn kop. Weet je wel? De afstervende staat. Dat is oké.
Hoe zie je dat dan?
Nou ja, Brussel...
Ja?
Rutte.
De EU die daar zit in Brussel.
De NAVO.
NAVO
ook
in Brussel.
AI.
Ja.
Palantir, weet je wel. De staat heeft er niks meer over te vertellen. En al helemaal niet over Radio Patapou. Dit is gewoon...
Ja, dit is er.
De toekomst.
En dit bestaat.
Dit is. Wauw.
Ik snap hem. Denk.
Dat is soevereiniteit.
Dat is wel mooi.
Volgens mij dan, hoor. En jij? Ja. Oké.
Okay. Ja, dankjewel, Hans.
Ik ook.
Korte vragen, daar hou ik van. En jij?
En ik? Ben ik een soeverein?
Nee,
ik weet het niet, ik stuur wel aan de universiteit.
Nee, je bent niet dus een soeverein, je bent soeverein. Dat is totaal iets anders.
Hoe?
Nou, een soeverein, dat is een begrip uit het criminele strafrecht, toch? Tegenwoordig, dat je er veroordeeld wordt omdat je geen belasting wil betalen.